En dan kunnen we overgaan naar agenda punt beeldvorming jaarstukken 2021. En wethouder Schepers heeft gevraagd om een korte mededeling te doen.
Ja, voorzitter, ik wou namens het college heel kort even stilstaan bij de totstandkoming van wat we vanavond bespreken. De voorjaarsnota en de jaarrekening. Als je kijkt naar het zonnige weer buiten, zou je bijna vergeten dat we een half jaar nog in een lockdown zaten. Dat de vergaderingen nog digitaal gingen. En zou je ook bijna vergeten dat vanaf februari, en dat is echt de periode waarin deze documenten worden opgesteld, meer dan 150 ambtenaren vanuit dit huis op de Heuvellaan actief zijn geweest naar hun reguliere werk. Dus namens het college willen wij in ieder geval grote complimenten maken voor het feit dat onder die extreem moeilijke omstandigheden toch deze kwalitatief hoogwaardige stukken zijn gemaakt. Dus daar wou ik heel even namens het college aandacht voor vragen.
En ik zie dat en ik hoor dat de commissie het met u eens is. Met de jaarstukken 2021 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2021. De resultaatbepaling en de resultaatbestemming worden samen behandeld, maar de advisering vindt apart plaats. Mag ik eerst de voorzitter van de Audit- en Rekeningcommissie uitnodigen om kort het advies toe te lichten?
Ja. Heer Posma.
Dankjewel, voorzitter. U heeft het verslag tot u kunnen nemen. De Audit- en Rekeningcommissie heeft vergaderd met de accountant van de gemeente Hilversum. En het is fijn om te constateren dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven inmiddels bij de jaarstukken. Op basis van zijn adviesbrief hebben wij in het gesprek met name gekeken waar ziet de accountant nou in de komende tijd, in de toekomst, risico's waarvan hij ons vraagt, wees daar scherp op, hè. En kijken hoe die risico's zich zullen materialiseren. En heb daar vooral het komende jaar aandacht voor. U ziet die verder ook toegelicht in de brief. Dus ik denk dat het niet nodig is om daar verder inhoudelijk op in te gaan. Daar wou ik het eigenlijk bij laten, voorzitter. Volgens mij is dat voldoende. Dank.
Dank. De vergaderstructuur is denk ik voor de beeldvorming bekend. Om nog heel eventjes samen te vatten. Per portefeuillehouder worden vragen gesteld. Eerst een vraag door één partij die aangeeft van ik wil graag een vraag stellen. En daarna vervolgvragen in het verlengde daarvan. En op het moment dat die afgelopen zijn, dan ook een nieuwe vraag voor de portefeuillehouder. En dan per portefeuillehouder tot het eind. Wie heeft er een vraag?
Voorzitter. Ik heb een algemene vraag en ik weet even niet aan wie ik die dan het beste kan stellen, maar meer gewoon algemeen over de jaarstukken in een brede. Maar misschien kan ik die gewoon stellen en dan even kijken wie daarop kan antwoorden. Bij het lezen van de jaarstukken zagen wij namelijk dat er heel veel groene vinkjes in staan. En dat is heel mooi, dat lezen wij graag. Maar we hadden eigenlijk door corona wel verwacht dat er meer dingen toch op een achterstand zouden zijn gekomen. Dus daarom even de checkvraag of dat inderdaad zo is. Of dat gewoon alles, ondanks corona, heel soepel is verlopen, maar hoe moeten wij dat precies lezen?
Wethouder Schepers.
Voorzitter, dank u wel. Ja, uitstekende vraag. Ik denk dat we kunnen constateren, en dat is niet alleen het afgelopen jaar, maar ook het jaar daarvoor, hè, toen hebben we ook al een coronajaar gehad, dat de organisatie uitstekend in staat is geweest om ook in de moeilijke corona-omstandigheden door te draaien. Ja, en er zijn wel degelijk dingen die vertraging opgelopen hebben. Dat kunt u, er zijn technische vragen over gesteld. Bijvoorbeeld actieprogramma Jeugd. Dat is niet helemaal gelukt zoals we dat hadden willen doen. Dat kwam door corona. Maar het grootste deel van de activiteiten die we van plan waren te doen, die hebben we ook uitgevoerd.
Wie heeft de vragen aan de portefeuille van mevrouw wethouder Walters, die door de heer Schepers worden beantwoord? Mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dank je wel. Ik moet eerlijk zeggen dat zelfs ik een beetje moeite heb aan welke wethouder ik de vraag moet stellen. Dus ik heb twee vragen waarvan ik niet helemaal zeker ben bij welke wethouder die hoort. Zou ik toch alvast mogen beginnen?
Stelt u de vraag, dan bepalen we dan aan welke wethouder die wordt gesteld en dan gaan we hem eventueel later behandelen.
Het gaat om het programma zorg. Dat staat er dan wel. En daar staat op pagina 70. De buurt bepaalt welke programmering en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. Dat staat in de stukken. Maar de vraag is, wat bedoelt men met de zin de buurt bepaalt de programmering. Gaat het dan om initiatieven vanuit die buurt? Of gaat men zeg maar zelf voorstellen doen? En dan is de concrete vraag ook nog, er is in die tijd bijgehouden, in de coronatijd, wat de leefbaarheid in de wijken en de buurten doet. En als dat is bijgehouden, kunnen wij als raad dat dan ontvangen?
Welke wethouder ziet dit tot een of meerdere van zijn portefeuilles? Als bij wijk en buurten hoort, zullen we hem dan straks behandelen bij wijk en buurten? Vindt u dat goed? Okay. Meneer Van Nistelrooy had een vraag.
De heer Schippers zei het net al, dat er een aantal zaken wat uitgelopen zijn, mede door corona. Maar er zijn ook een aantal zaken niet uitgelopen door corona. En ik introduceer hem een heel klein beetje voordat ik de vraag stel, want ik denk anders denk dat u de vraag niet direct kan beantwoorden. Het gaat namelijk om het GBO-traject, dat is het traject geweest om de vierkante meters te berekenen voor de WOZ, wat we allemaal betalen. Dat is een traject wat al een tijdje loopt. En dat is nu ook vertraagd. En daar kregen we dat er nu onverwachte kosten waren. En ik zou vooral dus naar het planningsaspect, dus het gaat me niet eens om de omvang van de kosten, maar hoe kan het dat we daar verrast op worden? Want dat is een traject wat 5 jaar loopt. Dat is toch een substantiële doorlooptijd. Net voor het eind worden we dan verrast. En ook dit jaar hebben we daar dan nog last van. Dus zijn we ook dit jaar daarvoor dan weer verrast? En waar zit die verrassing in? Waar komt die vandaan? Dat is,
Ja, voorzitter. Dat heeft sowieso, het is een wat langer traject. Maar de reden dat we met name in de vertraging zijn gelopen is het feit dat wij doen de belastingaanslagen niet alleen voor Hilversum, maar ook voor de gemeente, onze buurgemeente Weidemeren. En daar waren met name de gegevens om tot de goede berekeningen te komen. Dat was wat ingewikkelder om die op tijd boven tafel te krijgen. En omdat de hele batch met acceptgiro's in 1 keer de deur uitgaat, heeft dat ook in Hilversum voor wat vertraging gezorgd. Ik ben blij dat we in ieder geval alle aanslagen hebben kunnen versturen. En we hebben die berekeningswijze nu in de vingers. Dus ik verwacht ook dat we daar gewoon volgend jaar, dat het gewoon voorspoedig zal lopen en dat we op tijd zijn met het versturen van de aanslagen.
Meneer Gubbels, heeft u een aanvullende vraag of een nieuwe vraag?
Nee, aanvullende vraag. Ik had eigenlijk dezelfde vraag in eerste instantie als mijn collega, maar ik had nog een tweede deel daarbij. Dat is namelijk, hoe betrouwbaar acht u de nieuwe waardebepaling voor Hilversum? Het Rijk verlangt namelijk een nauwkeurig ingemeten gebruiksoppervlakte en geeft dan ook een meetinstructie mee. Maar uit uw beantwoording blijkt dat de bouwtekeningen vaak ontbreken en dat er gewerkt wordt met een 3D-model. En dan is toch ook de vraag welke aannamen worden gebruikt voor zo'n model?
Nou, voorzitter, zoals collega van de heer Gubbels van Nistelrooy al opmerkt, is het een traject waar we wel even mee bezig zijn. Gelukkig hebben we een heleboel bouwtekeningen gewoon in onze archieven. Dus kunnen we daar uitstekend mee uit de voeten. En als het niet lukt, dan kunnen we die modellen gebruiken. Maar die modellen zijn uitvoerig getoetst. Dus ik durf zeker te stellen dat de berekeningen absoluut betrouwbaar zijn.
Bent u bekend met steekproeven waarbij 5% verschil optreden als er met modellen wordt gewerkt?
Voorzitter, we hebben uitvoerig, zoals ik heb aangegeven, getoetst of de modellen die we gebruiken of die betrouwbaar zijn. En we zijn tot de conclusie gekomen dat die betrouwbaar zijn, want anders hadden we de aanslagen niet kunnen opleggen.
Meneer Van Nistelrooy had ook nog een aanvullende vraag. Oh. Mevrouw Van der Hoogen.
Een nieuwe vraag, als het mag, voorzitter.
Als er geen aanvullende andere vragen meer zijn, dan mag dat.
Nou, dat is heel fijn. Onze eerste vraag gaat over het ravijn met hoofdletter, zoals hier wordt genoemd in 2026. In een raadsinformatiebrief over de meicirculaire heeft u daar een melding van gemaakt. In de voorjaarsnota zien wij daar niets van in staan. Is dat bewust en zo ja, waarom?
Ja, voorzitter, in de voorjaarsnota, nog even afgezien van het inhoudelijke, maar in de voorjaarsnota wordt in het tweede deel van het stuk uitvoerig ingegaan op de wijze waarop de algemene uitkering wordt bepaald. En bij mijn weten gaan we daar ook in op het ravijn. voor degenen die zich afvragen waar deze bijzondere beeldspraak vandaan komt. Het ravijn heeft te maken met het feit dat het Rijk lang van plan was een zogenaamde opschalingskorting door te breken aan gemeenten. Het was het idee, gemeenten gaan meer fuseren, die gaan meer dingen samen doen en daardoor hebben ze minder geld nodig. Nou, die filosofie die is niet helemaal van de grond gekomen, waardoor Den Haag gewoon de komende jaren blijft betalen op de oude manier. Maar die opschalingskorting die is nog niet definitief van de baan. Voor 2026 heeft het Rijk hem in ieder geval nog ingeboekt. En moeten wij er vanuit voorzichtigheid, het oogpunt van voorzichtigheid rekening mee houden dat die alsnog een keer gaat vallen. Dus het is ook belangrijk dat we bij onze meerjaren financiële planning er rekening mee houden dat we dat gat dus niet meteen, dat we niet doen alsof hij er niet is. Want dat betekent dus het ravijn, we krijgen een hoop geld en in 2026 is het een stuk minder en vandaar de term ravijn.
Kunt u voor ons dan nog even uitleggen, dit is een vervolgvraag als het mag, voorzitter, wat u precies gaat doen in de aanloop naar de begroting hiermee?
Nou, voorzitter, wat we gaan doen, kijk, dit heeft natuurlijk te maken met structurele begrotingsruimte. En als je structurele begrotingsruimte gaat, we krijgen er, dat laat de meicirculaire ook zien, we krijgen er geld bij, dat liet de maartbrief al zien. We komen gunstig als gemeente uit de herschaling van het gemeentefonds. Dat gaat oplopend tot 3,4 miljoen euro extra opleveren. Nou, we krijgen ook het accret is bevroren en dat is een stuk hoger, dus we krijgen een hoop meer geld. Maar er zitten twee gevaren aan. We krijgen een deel van het extra geld ook om de enorm hoge inflatie op te vangen. Dus het gevaar bestaat dat als we het helemaal gaan invullen met nieuw beleid, dat we straks de inflatie van het huidige beleid niet kunnen betalen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat we eigenlijk het structurele beeld inrichten op de situatie in 2026. Want als we boven het niveau van 2026 gaan zitten, dan lopen we dus het risico, als die opschalingskorting straks daadwerkelijk wel wordt doorgevoerd, dat we in 2026 tegen een groot tekort aanlopen. Dus 2026, ook al ligt het nog ver en zit er onzekerheid in, we moeten dat saldo, dat begrotingssaldo, zoals we dat nu in de meerjarenraming voor ons zien, moeten we scherp in de gaten houden om ons op te richten. En daar niet boven gaan zitten.
En dan nog een laatste vervolgvraag, als het mag. Wat betekent dit voor de discussie in de Raad in de aanloop naar de begroting? Komt er bij de begroting hier wat specifieker uitleg van uw plan? Of komt u ons apart een plan voorleggen voor de begroting, omdat het misschien als uitgangspunt moet gaan dienen? Hoe moeten wij dat zien?
Kijk, voorzitter, als het gaat om de begroting, kijk, we hebben geen specifiek plan voor dit bedrag. De begroting zelf en de meerjarenraming moeten in de eerste plaats moet gewoon volgend jaar 2023 een structureel sluitend beeld laten zien. En dat moet uiteindelijk meerjarig worden doorvertaald. En de achterliggende filosofie bij het maken van die begroting zal dus zijn dat ook al is er de komende jaren veel begrotingsruimte, dat we die niet helemaal op zullen souperen om ervoor te zorgen dat we in 2026 niet tegen een enorm structureel tekort aanlopen. Dus het uitgangspunt bij de begroting zal zijn, we focussen een beetje op het structurele bedrag dat we in 2026 over hebben. Want als we daar overheen gaan, dan zetten we onszelf mogelijk klem.
U heeft een aanvullende vraag, meneer Meddens.
Ja, knopje doet het nog. Maar begrijp ik dan van de wethouder dat we in de komende paar jaar een hoop incidentele uitgaven kunnen verwachten? Of zegt hij van nou nee, dat geld, want als je op 26 stuurt en je hebt dan in 23, 24, 25 extra over. Gaan we dan schulden aflossen? Gaan we incidentele plannen maken? Hoe ziet u dat?
Voorzitter, ik denk dat het een combinatie wordt van het gehele pakket dat de heer Meddens benoemt. In de eerste plaats zullen er zeker incidentele uitgaven zijn. En we zijn bezig met een heleboel planvorming. Bijvoorbeeld als het gaat om Bruisend Hart of het stationsgebied. Ook het circustrein komt eraan. Nou, dat zijn per definitie geen structurele kosten, planvormingskosten. Daarnaast is het zeker zo dat we ook zullen kijken of we wat ruimte kunnen gaan maken om wat af te lossen en met name onze algemene reserve wat te versterken. De accountant heeft er iets over gezegd, de audit- en rekeningencommissie heeft er iets over gezegd en uw eigen raad heeft de ambitie uitgesproken vorig jaar om als het gaat om de verschillende ratio's die gebruikt worden om daar altijd in categorie B te blijven, zoals de VNG dat voorschrijft. En als we kijken naar het meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen, als we kijken naar het document van vorig jaar, maar als we ook kijken naar de huidige ontwikkelingen, dan zien we dat met de oplopende schulden en het achteruithollend vermogen, de algemene reserve daalt al een aantal jaren, dan zien we dat we in de knel gaan komen als het gaat om de solvabiliteit. Dan kunnen we dit niveau B niet gaan houden. En willen we als Hilversum in staat blijven om ook die grote investeringen in het Arenapark, in het stationsgebied, in Bruisend Hart, in het Circustrein te kunnen blijven doen, dan zullen we dat vermogen wat moeten versterken. Dus daar is misschien de komende jaren met die ruimte ook wel wat gelegenheid voor.
Ik zie geen aanvullende vragen. Heeft er iemand nog een nieuwe vraag over de portefeuilles van de wethouder Walters? Ik zag wel dat mevrouw, of ik hoorde dat mevrouw Redmeijer twee vragen had waarvan ze een onbestemd idee had van waar horen ze. Dus ik wil haar ook gelegenheid geven die tweede vraag te stellen.
Ja, dankjewel voorzitter. Dat gaat over zonnestraal. En ik heb niet helemaal kunnen uitvogelen wie er over gaat. Meneer Van Voorden, dan laat ik hem daarbij staan. Als we bij u zijn, dan zal ik mijn vraag stellen. En het andere waar ik over in dubio zit, ik wil het alleen even checken, gaat over een punt uit het verslag van de Audits en Rekeningencommissie, waarin onzeker is wanneer we de uitkomst krijgen over de regioverantwoording. Maar ik nam aan dat dat ook meneer Van Voorden was, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Meneer Schepers.
Voorzitter, als het over zonnestraal gaat, dan moet u bij portefeuillehouder en collega monumenten Van Voorden zijn. De regioverantwoording die is inderdaad altijd later, maar die is inmiddels in de definitieve stukken, dat heeft u ook kunnen zien, is die verwerkt. Dus de stukken die u in IBAPS heeft, dat zijn de definitieve stukken, inclusief de cijfers van de regio.
Sorry, voorzitter, maar in het verslag van de Audit en Rekeningencommissie, daar staat duidelijk dat er nog 614.000 onzeker is en die dus later wordt onderzocht.
Ik wil graag even het woord geven aan de heer Posma als voorzitter van de ARC.
Ik zit weliswaar aan deze kant van de tafel, maar dat is helemaal goed, voorzitter. Nou, even om dat goed uit te leggen. Wat daar staat is dat er 614.000 is uitgegeven, dus daarmee is het ook verantwoord. Maar de accountant kon op dat moment de rechtmatigheid daarvan nog niet vaststellen. En daar zit hij. Dus we hebben eigenlijk alle onderliggende bescheiden die daarbij horen om iets rechtmatig te kunnen laten zijn, moeten door de accountant volledig kunnen worden getoetst. En dat was in dat geval nog niet het geval. En om de jaarrekening nou niet verder op te houden voor een toch relatief kleine bedrag als je relateert aan de jaarrekening als geheel, wat ook binnen de controletolerantie van de accountant valt, hebben we dat op deze manier opgelost.
U heeft daar nog een vervolgvraag over, mevrouw Redmeijer. Wel naar een van de portefeuillehouders?
Ja, naar de heer Schepers dus in dit geval. Want ik denk dat ik het zo ook goed gelezen had. Het valt allemaal nog binnen de normen en dat kan allemaal. En gezien de jaarverantwoording is het misschien een klein bedrag. Maar wij zouden als fractie wel heel graag weten wanneer we ongeveer duidelijk hebben of dat budget ook klopt. Die 614.000. Wanneer is dat dan ongeveer dat we dat kunnen inzien?
Ja, voorzitter, er was even een misverstand. Ik wist niet precies over welk onderdeel van de regio waar u op doelde. Maar als het gaat om die 600.000 euro, is het belangrijk om aan te geven dat de accountant wel de juistheid van die bedragen heeft aangetoond. Of heeft kunnen constateren. Hè. Dus dat is heel belangrijk. Anders dan was het minder makkelijk geweest om te zeggen, we gaan door. En de rechtmatigheid is natuurlijk, voldoet het aan onze interne en de externe wet en regelgeving. Ik verwacht dat die toets niet op hele lange termijn plaats zal vinden. Ik zou het voorstel willen doen, als het niet rechtmatig is, dan laten we het u weten.
Hier hoor ik een toezegging.
Nou, voorzitter, dat was dus geen toezegging. Alleen als het niet rechtmatig is, dan laten we het.
Vervolgvragen? Oh, een nieuwe vraag. Meneer Westerling.
Dank u wel, voorzitter. Een winstwaarschuwing. Het is misschien een beetje een technische vraag, maar ik las in het verslag op pagina 25 dat er voor 1,1 miljoen mutaties op de bestemmingsreserve zijn gedaan die nog in het verslag of in de jaarrekening 2021 verwerkt moeten worden. En er staat letterlijk, het verzoek is dit alsnog te doen. En toen dachten wij, hoe kan dat nou? Want we gaan toch de jaarstukken nu vaststellen. Heb ik het dan goed begrepen dat die mutatie via de bestemmingsreserves door ons besluit als raad nu in één keer wordt meegenomen of wordt hier iets anders bedoeld?
Nee, voorzitter, dat wordt hier inderdaad mee bedoeld. We hebben de resultaatbepaling En we hebben de resultaatbestemming. En bij de resultaatbestemming geven we ook een laatste klap, of wij niet, maar dat doet u, op de mutaties die in de reserves plaatsvinden en die niet eerder bij de programmabegroting al waren meegenomen.
Meneer Gubbels, heeft u een aanvullende vraag of een nieuwe vraag? Een nieuwe vraag. Dan ga ik eerst naar mevrouw Van Droog van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden een vraag over de Nationale Consumentenprijsindex en over de inflatie natuurlijk. We zagen op pagina 18 dat er uit werd gegaan voor de prijsindexatie van de laatste versie van maart 2022. Die inschat dat er 1,6% prijsverhoging zou plaatsvinden in 2023. Ondertussen zien we dat de inschattingen over het algemeen stukken hoger liggen, voor 2023 ook, maar zeker voor 2022. Dus de vraag is, gaat u die actualisaties meenemen voor de uitgangspunten in de begroting?
Wilt u deze vraag bewaren voor de voorjaarsnota?
Ja hoor.
Top. Meneer Gubbels, Democraten Hilversum.
Ja, en het kan zijn dat u het antwoord niet weet, dan kunt u het ook schriftelijk geven. Maar de vraag is, omdat het een combinatievraag is, de vraag is, ziet u ook de code rood die de provincie constateert ten aanzien van het omgevingsrecht? Wat is volgens u de oorzaak en wat is de oplossing? Verwacht u meer kosten en hoe betrekt u de raad erbij? En ik zal u ook de toelichting geven tot die vraag. In het jaarverslag interbestuurlijk toezicht van de provincie Noord-Holland over 2021 wordt stilgestaan bij het toezicht op het omgevingsrecht. Dit behoort volgens de provincie tot de Big 8-cyclus. En de provincie legt toe welke regels overheden moeten uitvoeren in het omgevingsrecht. Regels om de veiligheid en gezondheid van mens, natuur en cultuurhistorie te beschermen en rechtszekerheid te bieden. Hilversum scoort over 2021 een onvoldoende en in de gemeentelijke KPI's en in de activiteitenscorebord in de jaarstukken van 2021 lijkt alles roze geur en maneschijn. Ik kan het er niet uithalen. Dus dat is eigenlijk de vraag.
Nou, voorzitter, wij kennen de cijfers waar u aan refereert van de provincie. Die hebben we zeer recent tot ons genomen. En die zijn we momenteel aan het analyseren. Op hoofdlijnen komen we wel tot de conclusie dat wij niet helemaal het oordeel van de conclusie volgen. Maar daar zal wel nadere informatie, zullen we u daarover doen toekomen.
Heeft u daar een termijn bij ook?
Nee.
Kunnen we wel een termijn afspreken?
Nou, voorzitter, ik denk dat het niet voor het zomerreces zal plaatsvinden, maar ik denk in het najaar, kort in september of oktober, dat ik denk dat dat moet lukken.
Als er geen andere... Er is nog één nieuwe vraag, zie ik. Meneer Van Nistelrooy. D66, ja.
Deze gaat eigenlijk ook een beetje over planning en capaciteit. We hebben wat vertraging op het Oosterspoorplein. Daar hebben we ook een technische vraag over gesteld. En daar wordt dan als antwoord gegeven dat er wel sprake is van vertraging, maar dat er wordt gewerkt aan een aangepaste planning. Echter de financiële kwantificering die wij daarbij vroegen, die ontbreekt. En ik snap dat dat soms lastig is, maar dat is wel heel relevant, omdat de accountant bijvoorbeeld ook al aangeeft dat met name de ontwikkeling bij het stationsgebied nog aanzienlijke bedrag kan gaan kosten. En dat we daar dus echt wel vinger aan de pols moeten houden. Dus wanneer kunnen we dan de planning verwachten, inclusief financiële gevolgen? En eigenlijk ook, heeft het college al een beeld dat mocht dit nou niet zo rooskleurig zijn, wat mogelijke oplossingen zijn om verlieslatende exploitaties weer neutraal te maken?
Ja, voorzitter, we hebben dat ook als antwoord gegeven, maar ik zal het nog een keer verduidelijken. Kijk, als het gaat om de plannen van Bruisend Hart bij het Oosterspoorplein en het stationsgebied zelf, dat zijn wel twee wezenlijk andere projecten vanuit een financieel perspectief. Bij Bruisend Hart zitten we nog helemaal in de planfase. Er is pas een week of twee geleden een masterplan vastgesteld. Maar er is nog helemaal geen grondexploitatie, want er moet eerst een bestemmingsplan worden gemaakt. Dus de gemeente loopt daar momenteel, behalve het feit dat we daar panden aan het kopen zijn binnen het voorkeursrecht, maar daarvoor hebben we keurig een krediet binnen de jaarrekening en binnen de begroting geregeld. lopen we daar nog geen financieel risico? Het is niet zo dat we al weten dat we welk perceel voor een x-bedrag gaan verkopen, omdat we daar woningen willen maken. Dat gaan we in het bestemmingsplan regelen. En zodra je zolang je in de planfase zit, zijn de financiële risico's gewoon een stuk geringer. Ze zijn er wel, maar dat is van beperkte omvang. Aan de andere kant van het spoor, bij het stationsgebied, is dat van hele andere orde. Want daar hadden we een bestemmingsplan. Daar heeft de Raad van State andere plannen mee gehad. Dus nu moeten we een nieuw bestemmingsplan maken. Terwijl vorig jaar in september uw raad een uitvoeringsnota heeft vastgesteld. Een grondexploitatie heeft geopend. En we daar wel degelijk een horizon hebben waar financiële risico's nu veel groter zijn. We hebben daar vrij kort nadat dat gebeurd is, hebben we al aangegeven dat we bezig zijn om te kijken hoe we de planning dusdanig kunnen aanpassen, dat we de financiële risico's kunnen beperken. We hebben er in de BVS ook iets over gezegd. Tijdelijk busstation, dat is klaar, dat is de eerste fase. We gaan nu met het nieuwe busstation aan de gang. Dus daar kunnen we gewoon de oorspronkelijke planning volgen. En we zijn nu aan het onderzoeken of we in de planning van de bouwblokken een verandering kunnen aanbrengen, waardoor we eigenlijk de vertraging en ook de financiële gevolgen daarvan kunnen minimaliseren. En zodra we dat weten, komen we daar uiteraard bij u op terug, maar dat hadden we al aangekondigd.
Meneer Gubbels.
Een nieuwe vraag, hè?
Ja. Mag ik u vragen om een iets kortere introductie te geven, de volgende vraag?
Zal ik doen. De demografische druk wordt in de beantwoording positief gewaardeerd. Omdat de demografische druk als graadmeter voor de instandhouding van voorzieningen wordt gebruikt, is de vraag of u de instandhouding van voorzieningen in het licht van de demografische druk ook positief beoordeelt.
Voorzitter. Ik vind het bijna een wat cryptische vraag, maar ik zal toch een poging wagen deze te beantwoorden. Het in stand houden van de voorzieningenniveau, Hilversum kan bogen op een fantastisch voorzieningenniveau. En het handhaven van dat voorzieningenniveau, denk aan het ziekenhuis, onze drie stations, onze fantastische horeca, sportverenigingen, you name it. Ja, wij vinden het buitengewoon positief als we dat kunnen handhaven. Sterker nog, als we dat verder kunnen uitbreiden, zou helemaal mooi zijn.
U heeft nog een aanvullende vraag?
Nee, nog één nieuwe vraag.
Nog één nieuwe vraag.
Over borgstellingen. Gevraagd is op welke activiteiten de borgstellingen betrekking hebben. Het antwoord is dat het niet beschikbaar is. Dan is toch de vraag, is het überhaupt mogelijk om een borgstelling goed te keuren zonder te weten om welke activiteiten het gaat?
Ja, voorzitter, dat is een goede vraag. Kijk, voor sommige activiteiten, bijvoorbeeld de borgstelling die we hebben gedaan voor de realisatie van Tergooi van 10 miljoen euro, kun je hem één op één aan elkaar linken. Uw raad heeft recent ook gesproken over een borgstelling voor Victoria. En die is ook gewoon beschikbaar. Waar het ingewikkeld wordt, en dat hebben we ook in een van de technische vragen hebben we dat geprobeerd te duiden, is bij de woningbouwcorporaties. Want woningbouwcorporaties die hebben hun financiering soms wel, maar vaak niet, gerelateerd aan projecten. En die sluiten een lening af en die lening die wordt, de eerste borgstelling gaat via de verschillende onderlinge corporaties zelf. Dan komt de WSW aan de beurt en pas in stap 4 komt de gemeente aan de beurt. Maar dat zijn vaak leningen die vanuit het concept van totaalfinanciering, eigenlijk een beetje zoals wij dat bij de gemeente Hilversum ook doen, afgesloten worden. En soms dan moeten die leningen afgelost worden en dan worden doorgerold, er wordt een nieuwe lening afgesloten. Maar daar is niet één op één aan te geven voor welke projecten die leningen zijn. Dat weten de corporaties zelf ook niet altijd. En vandaar dat het niet mogelijk is om voor al onze borgstellingen precies aan te geven voor welke projecten die is.
Ik zie een aanvullende vraag, meneer Gubbels.
Bent u daar dan tevreden mee? Heeft u dan het idee dat u echt grip heeft op die borgstellingen?
Nou, voorzitter, dat is, ik kan u verklappen, dat is vaak een onderwerp van discussie geweest in het college. En daar waren we ook niet tevreden mee. Maar zoals u ook in de beantwoording van de technische vragen heeft kunnen lezen, is het hele systematiek van borgstellingen door de WSW juist zelf veranderd. Waarmee er veel meer wordt gekeken van, de gemeente Hilversum staat ballpark 400 miljoen garant voor de leningen van de drie woningbouwcorporaties die hier actief zijn. En vervolgens is men vanuit de WSW gaan kijken, komt dat overeen met de portfolio aan marktwaarde van woningen, van sociale huurwoningen in Hilversum. En daar zaten, als je door heel Nederland keek, zaten er discrepanties tussen. Want inderdaad, een theoretisch risico bestond dat wij, als we een borgstelling voor op Dudok wonen zouden realiseren, dat woningen zouden zijn die voor een deel in Gooise Meren gerealiseerd zouden worden. En dat is denk ik het nuttige van de inhaalslag die de WSW heeft gemaakt, dat de borgstellingen veel beter overeenkomen met de waarde van de woningen die in een afzonderlijke gemeente wordt gerealiseerd. Dus wij waren hierover aan het mopperen en de WSW heeft dat in hoge mate voor ons opgelost.
Voorzitter.
De heer Meddens, aanvullende vraag of een nieuwe vraag?
Een korte aanvullende vraag, maar naar aanleiding van de vraag over het voorzieningenniveau. Die de heer Schepers beantwoordde zojuist.
Ja,
hij had het over culturele voorzieningen, de fijne dingen die we met elkaar allemaal doen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar hoe kijkt hij aan tegen voorzieningen als kinderopvang, wat nu al erg onder druk staat, huisartsen, wat waanzinnig onder druk staat. Dus ja, niet de leuke dingen, maar wel de echt noodzakelijke dingen.
Nou, voorzitter, daar heeft de heer Meddens denk ik het eerste punt in mijn opsomming gemist en dat was het ziekenhuis. Want het ziekenhuis is ook een hele belangrijke voorziening. Maar dat is, daar geldt het natuurlijk net zo goed voor. Het gaat ook om huisartsen. Het gaat ook om jeugd en gezin. Het gaat ook om kinderopvang. Het gaat om scholen. En ja, die staan onder druk. Zeker. En het is dus ook zaak dat we daar af en toe reparatiewerk te doen hebben. En dat is ook belangrijk om dat voorzieningenniveau hoog te houden. En als het met name gaat om scholen en kinderopvang, dan is die demografische druk een heel belangrijk element om te sturen. Want als je een sterk vergrijzende bevolking hebt, dan komen dat soort voorzieningen bij uitstek onder druk te staan.
Dank u wel.
Ja, voorzitter, heel kort. Want we zien, of dat nou om kinderopvang gaat, of over huisartsen, of over de huishoudelijke zorg, waar we straks ook nog over te spreken komen. Alles staat onder druk. En toch zeggen wij, we gaan een groeiopgave realiseren. En dat is ook logisch, want we moeten woningen hebben voor onze mensen. Maar dat vraagt natuurlijk wel om meer dan alleen de uitspraak, het is zo heel erg belangrijk. Dat vraagt ook om een zeker commitment.
Is dit een beeldvormende of een oordeelsvormende vraag aan de wethouder?
Nou, ik vraag
eigenlijk, en heeft u een vraag hierbij?
Ik vraag eigenlijk aan de wethouder om dat commitment op al die punten uit te spreken.
Ja, voorzitter, we zijn hier bezig met de jaarrekening. Dus we kijken terug op het jaar 2021. En dit is een punt dat volgens mij thuis hoort bij de oordeelsvormende fase van de kadernota, die erg beleidsarm is. Maar dat is volgens mij het moment om het hierover te hebben. Maar bij de jaarrekening vind ik hem wel wat ingewikkeld.
Ja, voorzitter, er werd een vraag gesteld over demografische druk. Daar kwam een antwoord op. En vervolgens denk ik, oké, ik zal even doorvragen. De heer Schepers zo dadelijk dezelfde vraag nog eens stellen.
U heeft net een voorzet gekregen om elders te stellen. Dan wil ik graag doorgaan naar vragen aan wethouder Van Hunnik. En we hadden de eerste van mevrouw Redmeijer al, die geparkeerd was. Dus stelt u uw vraag, mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dankjewel. Hij is. Het gaat over buurten en wijken in de coronatijd. In de coronatijd is er elke week een update bijgehouden over de leefbaarheid in die wijken en buurten. En zo werden de behoeften en knelpunten snel inzichtelijk en werd er daar waar nodig actie ondernomen. Zo staat het in de stukken van de jaarrekening. En graag zouden wij willen weten of wij die update zouden kunnen krijgen en datgene werd bijgehouden, zodat wij als raad ook een beeld hebben wat er nou in die wijken gebeurde.
Terugkijkend naar de coronatijd is er het nodige gedaan, ook door de mensen van wijken en buurten. Alleen is het zo dat we niet de formele wegen hebben bewandeld, maar dat er meer informeel contact is geweest met de sleutelfiguren, dus de mensen die actief zijn in de wijk. En daar zijn werkdocumenten over opgesteld en die zijn in principe niet formeel genoeg om te delen met de raad.
Als er geen andere aanvullende vragen zijn van andere mensen, dan krijgt u het woord voor een aanvullende vraag, mevrouw Redmeijer.
Ik begrijp dat dat informeel en dat het werkdocumenten zijn, maar zou het misschien kunnen, als ik de vraag zo stel aan de wethouder, dat er van die verschillende werkdocumenten een overzicht zou kunnen gemaakt worden wat er in die wijken en buurten nou echt speelde, nodig was en wat wij eventueel zouden kunnen doen. Is dat eventueel een optie dat we zo'n document zouden kunnen krijgen?
Ik vraag me dat sterk af, omdat het echt een informele en een hele drukke periode was, waarin van alles op het gebied van corona werd gedaan. Dus het lijkt me, ja, persoonlijk lijkt het me beter om vooruit te kijken dan terug te kijken, omdat er nu een andere fase is en we liever de tijd besteden aan nieuwe dingen. Maar als u het per se zou willen, dan zou daar misschien wel iets voor te regelen zijn.
Een hele korte toelichting.
Kijk, het is niet om u te plagen of om onze ambtenaren te plagen, maar ik denk dat wij denken als Hart voor Hilversum dat het ons inzicht kan verschaffen juist voor de toekomst. En als je in de toekomst wil leven, moet je soms kijken naar het verleden. En wat hebben we daar geleerd en wat hebben we daar opgehaald? Hoeveel mensen waren daar eenzaam? Wat zouden we daar nog eventueel misschien kunnen doen? En in die hoedanigheid zijn wij eigenlijk op zoek naar een soort handvat. Hoe kunnen wij onze wijken en buurten helpen?
Ik begrijp uw vraag. Ik ga gewoon informeren of dat mogelijk is.
Meneer Posma, heeft u een aanvullende vraag? Nee, een nieuwe vraag?
Een kersverse.
Een kersverse nieuwe vraag. Het woord aan u.
En hopelijk ook bij de juiste wethouder, maar het gaat over dienstverlening. En dat volgens mij zit ik daar wel goed. Ik lees terug, en dat gesprek voeren we al een paar jaar met elkaar, over de kosten van externe inhuur. We zien dat nu in kosten weer naar 19% gestegen. En nou kun je er op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, vinden we ongewenst, want we willen maar 10 streefwaarden, we zitten op 19. Je kunt hem ook anders benaderen. Je zou hem ook als een economische realiteit kunnen gaan beschouwen. Dat het nou eenmaal zo, hè, buiten zo is, dat niet alleen bij gemeenten, maar ook bij andere, vooral publieke sectoren, het nou eenmaal is, zo is dat veel deskundigen graag op die manier hun werk willen doen. En dan is mijn vraag nu, als we dat zo zouden constateren, wat betekent dat dan voor bedrijfsvoering? Dat is een wat breder vraag. En kijkend naar de kosten van komende jaren, wat voor invloed zou dat dan hebben?
Voorzitter, ik wou deze vraag beantwoorden. Ja, het is eigenlijk van beide. Want het is de economische realiteit. Dat heeft u goed gezien en gezegd. Maar het is eigenlijk ook niet iets wat wij nou wensen. Want wij zouden liever mensen in vaste dienst hebben. Maar de realiteit maakt en de marktsituatie maakt dat we dat niet voor elkaar kunnen krijgen altijd. Dus wij willen vooral onze opdrachten uitvoeren. Dus als we daarmee in de knel komen, dan zullen wij mensen moeten inhuren. Maar het is niet onze primaire wens. En als het gaat over kosten in de toekomst, ja, wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar ik verwacht niet dat op heel korte termijn de situatie op de markt zal veranderen.
Een aanvullende vraag dan, als mag, voorzitter.
Over de kerngetallen van de jaarrekening of over de toekomst van de ontwikkeling?
Nou, eigenlijk allebei niet. maar meer over de vraag, want ik vroeg ook van, wat betekent dat dan voor je bedrijfsvoering als je steeds met tijdelijke contractors werkt die je misschien projectgewijs wegzet of dat soort. Hè? Ik kan me voorstellen dat in je bedrijfsvoering zelf van betekenis is. Hè? En dat is misschien niet een onderwerp wat we nu even in extenso met elkaar kunnen bespreken, maar ik geef hem wel graag als aandachtspunt even mee van wat zou het nou, en daar kunnen we misschien op termijn wel eens een keer met elkaar over hebben, wat het nou betekent.
Nou, het is de realiteit dat mensen zich minder voor lange termijn verbinden aan een werkgever. En dat geldt ook voor de gemeente. Dus in die zin is het een kwestie van roeien met de riemen die je hebt. En als je mensen nodig hebt, en bijvoorbeeld specialisten op het terrein van ruimtelijke ordening of iets dergelijks, ja, dan zou je ze in moeten huren.
Dank. Iemand nog aanvullende vragen? En aanbevelingen kunnen natuurlijk ook altijd bij de oordeelsvorming. Meneer Westerneng, VVD, heeft een nieuwe vraag?
Ja. Dank u wel. De wethouder zegt roeien met de riemen die je hebt. Dan heeft u gelijk mijn aandacht. Dan zou ik even over sport kunnen praten. Maar alle serieusheid. Ik heb gekeken naar het jaarstuk. En eigenlijk staan alle vinkjes op groen als het gaat over sportbeleid. Terwijl we wel weten dat we ook heel veel effecten hebben gehad van corona. Ik sluit wel even aan bij de heer Lohmans. Als u deze jaarstukken leest, lijkt er eigenlijk heel veel tevredenheid vanuit het college te komen als het gaat over sportparticipatie. Terwijl we ook weten dat lager opgeleide minder zijn gaan sporten, hoger opgeleide misschien af en toe wat meer. Dus ik had eigenlijk daar veel meer urgentie van het college verwacht. En mijn vraag is, waarom zit dat er niet in?
Wat u als groene vinkjes heeft... Voorzitter, ik wou het even beantwoorden. Ja. Wat u als groene vinkjes heeft gezien, dat is meer een constatering dat het allemaal loopt. Dus dat de contacten er zijn, dat het onderhoud van de velden gebeurt. Dus alle reguliere werkzaamheden, die worden gedaan. Wat u zegt, ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Dus daar is wel extra aandacht nodig. En dat vertalen wij als college vooral zo. Dat wij willen dat iedereen gaat sporten. En daar zetten wij bijvoorbeeld de buurtsportcoaches voor in. En andere contacten op school. En die worden weer aangehaald. En daar wordt veel aandacht aan besteed. En de sportclubs zelf zijn natuurlijk ook op dit moment zeer actief om leden te werven. En om hun uiterste best te doen de kinderen en de volwassenen aan boord te houden.
Heeft u een aanvullende of een nieuwe vraag? Nieuwe vraag, mevrouw Van der Beek, Democraten Hilversum.
Ik heb een vraag aan de over laaggeletterd. Taal is de sleutel. Met dit actieplan zou Hilversum in 2021 starten met taalonderwijs voor volwassen inwoners met een taalachterstand. In beantwoording van de technische vragen valt te lezen dat Hilversum nog steeds bezig is in een verkennende fase om tot uitvoer te komen. Kan de wethouder aangeven wanneer de sleutel van het slot gaat en het daadwerkelijk taalonderwijs gegeven gaat worden?
Dit gaat over taalonderwijs 18 plus, hè, voor ouderen, ja, voor volwassenen.
Ja,
om het even goed helder te hebben. Ja, ik weet dat er in de regio een webplan is en dat dat op enig moment is vastgelopen. Dat herinner ik me. Ik meen dat het in 2020 was. En nadien is men bezig gegaan om dat weer op te starten. Maar door corona is dat wat vastgelopen. Men gaat dat nu in de regio weer opnieuw op de agenda zetten om op te pakken. En natuurlijk geldt het voor Hilversum zelf ook. En Hilversum neemt er actief deel aan. En dat is ook steeds zo geweest.
Dank u voor uw antwoord. Ik wil nog wel even opmerken. Hilversum scoort qua laaggeletterdheid het hoogste, hoger dan het landelijk gemiddelde.
Dit is een opmerking die u bij de oordeelsvorming ook zou mogen plaatsen. Heeft iemand nog aanvullende vragen hierover?
Eigenlijk een vervolgvraag. Want,
meneer Van Nistelrooy, D66.
Want wij schrijven best veel brieven. We hebben een website. Wat doen we eigenlijk aan lage letteren op de website? Het is een duidelijke taal. En kunnen we daar zelf al wat mee doen? Kan het college daar wat mee gaan doen?
Heeft dit met de jaarrekening zelf te maken of met de communicatie vanuit de gemeente?
Het staat in de jaarrekening dat er een onderzoek en project voor is gestart. Dus dat is eigenlijk naar aanleiding van.
Nou, wat ik hierover kan zeggen is dat er een nieuwe website komt. Misschien helpt dat. Maar om precies daar antwoord op te geven, dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Ik kom daar wel op terug.
Iemand nog aanvullende of nieuwe vragen?
Is dat een toezegging dat u erop terugkomt en zo ja, wanneer dan?
Ik ga zo even informatie ophalen.
Dan komt hij waarschijnlijk in de veegronde terug. Heeft er iemand nog aanvullende of nieuwe vragen? Nog een nieuwe vraag, mevrouw Van der Beek, Democraten Hilversum.
Ik heb een vraag over het realiseren van een digitaal platform ten behoeve van wijken. Hoort dat ook bij u, mevrouw Van Hunnik?
Als u het over Hilversummers.nl heeft.
Dat denk ik wel dat dat
ja,
zo zou zijn.
Maar dat is niet door de gemeente geïnitieerd. Dat is door een enkele Hilversummers op poten gezet.
Oké, maar het komt wel terug in de jaarnota. Dus ik heb er wel wat vragen over. Of een vraag over. Het versterken en veerkrachtige maken van wijken is een doel van de gemeente Hilversum. Dit digitale platform, Hilversummers dus, dat toegankelijkheid zou bevorderen, is dus in 2021 nog niet totaal gerealiseerd. Kan de wethouder aangeven waarom dat dan nog niet helemaal gerealiseerd is?
Bij mijn weten is het wel gerealiseerd, het platform. Het is actief en het wordt zeer actief bezocht en gebruikt. Dus naar mijn informatie is het volledig in operatie.
Nog een aanvullende vraag?
Aanvullende vraag?
Ja. In de jaarnota of in de jaarrekening stond het in het geel balletje, dat terzijde. Maar als aanvullende vraag, op de website Hilversummers krijgen de partners evenveel ruimte om zichzelf te etaleren op deze website?
Detailvraag, ik kan daar echt geen antwoord op geven, maar ik weet wel dat het een hele veelzijdige website is en dat als je zelf contact opneemt met de mensen die hierachter zitten, dat dan alles mogelijk is. Ze zijn heel informeel en staan heel open voor nieuwe initiatieven.
Ik had nog één aanvullende vraag. Betalen de partners voor het zichzelf te kunnen etaleren op deze website?
Dat zou ik niet weten. Dat is een vraag die ik even moet uitzetten. Ik dacht van niet. Ik hoor mensen nee schudden. Dus ik neem aan. Okay, nou, het is van de mensen, dus van iedereen. Dus die betalen niet.
Als aanvullende vraag, er staan ook heel veel commerciële partijen namelijk op. Hè? Nike, Rabobank en andere firma's. Dus het is wel degelijk een soort met reclamezuil voor hun. Dus vandaar dan mijn vraag.
Nee, het is geen reclamewebsite. Maar partijen kunnen zich wel, hun naam kan daar wel op vermeld worden, maar het is geen reclame. Het is meer al. Het zijn partners.
Oké, okay. Dan laat ik het. Dank u voor uw antwoord.
Ik merk dat we met deze laatste vraag op een grijs gebied zaten, omdat die wel in de jaarrekening voorkomt, maar Hilversum er zelf een apart platform is. Heeft iemand nog aanvullende of nieuwe vragen aan wethouder Van Hunnik? Dan gaan we naar de vragen aan wethouder Schepers. Ja, en dan de portefeuilles van de heer Schepers zelf. Wie heeft er een vraag? Wie mag ik het woord geven?
Voorzitter.
Meneer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, ik zit misschien een beetje in een dode hoek voor u.
Nou, niet in een dode hoek, maar ik probeer zoveel mogelijk ook naar links te kijken, meneer Nanninga. Ja. Okay. Ja.
Dank u wel. In het accountantsverslag konden we lezen dat er meerjaren onderhoudsplannen geactualiseerd moesten worden. Dus we vroegen ons af, staan die ook in de planning voor komende tijd? En wanneer? En worden we daar dan ook bij betrokken?
Nou, voorzitter, we gaan geen full-blown actualisatie doen van de meerjaren onderhoudsplannen, want die zijn immers vrij recent door de Raad vastgesteld. Maar zoals u in de kadernota kunt lezen, dan hebben we wel een inflatiecorrectie toegepast, omdat we ook daar worden geconfronteerd met hogere kosten. Dus daar hebben we wat extra geld nodig, maar het kader van het meerjaren onderhoudsplan voor ons eigen vastgoed staat gewoon nog als een huis.
U heeft een aanvullende vraag, meneer Nanninga?
Ja, mijn vraag is dan hoe ik de opmerkingen in het accountantsverslag dan moet opvatten dat er staat dat de beheerplannen geactualiseerd moeten worden.
Ja, voorzitter, dat is iets anders. De beheerplannen, dat is een ander onderdeel. Dat gaat met name over de openbare ruimte. En de beheerplannen voor openbare ruimte, die waren wel outdated. En dan druk ik het bescheiden uit. En we zijn bezig om met een professioneel bureau die plannen te gaan updaten. En we willen dat eigenlijk een beetje hand in hand laten lopen met het nieuwe handboek Hilversum Buiten, over hoe we onze openbare ruimte inrichten. Ik zie de heer Gubbels, kijk, want die wil er vast een vraag over gaan stellen. En we willen dat eigenlijk hand in hand laten lopen, want dat raakt ook aan elkaar. En het is onze intentie om u daar, om na de zomer daar een beeldvormend moment met u over te organiseren. Om op te halen wat u daarvan vindt en wat u daarvoor richtingen in denkt. En dan ook aan te geven wat de stand van zaken is.
Heeft iemand nog aanvullende vragen hierover? Dan zag ik net twee handen de lucht in gaan. U heeft een aanvullende vraag? Oh, ik zag in ieder geval twee handen daar aan linkerzijde van de heer Van Nistelrooy en de heer Gubbels. En ik weet niet helemaal wie er eerder was, maar ik geef meneer Van Nistelrooy van D66 eerst het woord of de gelegenheid de vraag te stellen.
Ik moet even mijn vraag er weer bij pakken. Dus meneer Gubbels maar anders wel eerst.
Dan krijgt de heer Gubbels de gelegenheid de vraag te stellen.
Ja, de vraag is, waarom is tussentijds de winst genomen terwijl het bij Annashoever, terwijl het juridisch traject als risico bestond en het voorzichtigheidsbeginsel op zo'n moment eigenlijk zou moeten doen besluiten om af te zien van tussentijdse winstneming?
Ja, voorzitter, dat moet van het BBV. Kijk, in de huidige wereld van de boekhoudregels begint het voorzichtigheidsprincipe steeds minder opgang te doen. Dan gaat het er steeds over wat is reëel. Wat geeft de beste weerspiegeling van de reële gang van zaken. En als je bij Annashoever kijkt, dan zie je gewoon dat Annashoever over het algemeen nog steeds een buitengewoon winstgevende grondexploitatie is. Dat gezegd hebbende, we hebben wel gezien, ook bij de actualisatie van de grondexploitaties, dat de tussentijdse winst van Annashoever, het is wel doorgeschoven naar volgend jaar, want daar liep een juridische procedure. Dus dat heeft wel geleid tot een aanpassing in het resultaat van 2021. Dat viel wat tegen. En die winst die gaan we nu alsnog hopen we te realiseren komend jaar. Of in dit geval in 2022. Maar tussentijdse winst nemen op basis van de voortgang van een project, dat moet gewoon.
Ja, een vervolgvraag graag.
Heeft u iemand? U heeft een aanvullende vraag of een vervolgvraag?
Ja, ja, want eind 2020 was er een rechtszaak over die bouwkavel. En in januari 2021 kreeg de Raad een verzoek om steun. En was het vervolgtraject min of meer juridisch al ingezet. En BBV, waar u naar verwijst, heeft inderdaad het realisatieprincipe, maar stelt daarboven het voorzichtigheidsprincipe.
Nee, voorzitter, het is geen principe dat daarboven staat. En de BBV, als het gaat om tussentijds winst, nemen buitengewoon duidelijk. Als een project dusdanig veel voortgang heeft geboekt en als de eindwaarde van een grondexploitatie duidelijk winst laat zien, dan moet je gewoon die tussentijdse winst nemen. Maar het voorzichtigheidsprincipe wordt door het BBV niet gezien als een heiliger principe dan de andere principes.
Voorzitter, in het BBV staat winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel.
Voorzitter, dat is correct. Daarom nemen we ook beheerst tussentijds winst. We nemen niet de hele eindwaarde in één klap. Maar als er een voortgang in zit, daar zit een hele berekening onder. Je hebt een aantal, om het concreet te maken, we hebben een aantal bouwvelden weer afgerond. We hebben grond verkocht, we hebben grond overgedragen. De Alliantie is bezig met ontwikkelen, Duurlijk Wonen is bezig met ontwikkelen. We hebben daar significante voortgang geboekt, waarbij je veel meer zekerheid krijgt dat de eindwaarde van je grondexploitatie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. En dan zou het eigenlijk weinig realistisch zijn als je niet een stukje van die winst zou laten zien. En gelukkig heeft de accountant dat ook bevestigd dat dat de juiste werkwijze is.
Meneer Van Nistelrooy, tenzij er iemand nog een aanvullende vraag hierover heeft. Nee, dat zie ik niet. Meneer Van Nistelrooy, D66.
Klopt het dat er een structureel budget van beeldende kunst van 22.000 euro is en dat er een structurele verhoging van 10.000 euro nodig is? Of dat...
Nou, voorzitter, wat nodig is, dat is een vraag die politiek is. Wat wel zo is, is dat we hadden een reserve beeldende kunst. En af en toe werden er zaken uit die reserve betaald. En we hebben gezegd, we gaan nu de reserve opheffen. En we gaan een structureel budget, vanuit mijn hoofd 22.000 euro voor beeldende kunst, gaan we in de begroting opnemen.
Maar op pagina 289 staat dat er een structureel budget van 10.000 euro extra nodig is. Dus hoe moet ik dat dan lezen? Er was 22, er is 10.000 structureel extra nodig.
Voorzitter, er was geen structureel budget. We hadden een reserve beeldende kunst en we hebben nu een structureel budget van 22.000 euro opgenomen.
Zijn er nog aanvullende vragen?
Nou ja, want daarvoor staat het doel van de reserve is het hebben van een extra middelen, de uitvoering van projecten. Indien een structureel budget van 22.000 euro in de exploitatiebegroting niet toereikend is. Met andere woorden, de reserve was om aan te vullen boven de 22.000.
Nou, voorzitter, ik kom er zo even bij u op terug. Maar in principe is het zo dat we geen structureel budget hadden. We hadden een reserve en we hadden helemaal geen structureel budget. Maar ik ga het even voor u dubbelchecken. Ja.
Heeft iemand nog aanvullende vragen hierop? Anders heb ik de heer Westerneng van de VVD gezien met een vraag, met een nieuwe vraag.
Nou, de heer Grobbels had mijn gedachten gelezen, dus mijn vraag vervalt. Dank u wel.
Dan heb ik een nieuwe vraag gezien van... U heeft een nieuwe vraag. Ja, maar mevrouw Deurlacher van BVNL had ook een vraag, dus die gaat op dit moment.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat mijn vraag inderdaad hier juist is aan de heer Schepers. Omtrent cultuur en evenementen. Ik heb in de audit- en rekenkamerverslag heb ik gezien dat er 1,5 miljoen te besteden is. En dat mag de raad bepalen. We hebben afgelopen 2 jaar hebben we natuurlijk met COVID te maken gehad. We hebben eigenlijk geen evenementen gehad. Was het niet mogelijk om bijvoorbeeld een Hilversum Alive te subsidiëren en dat gewoon doorgang had kunnen krijgen? Want op zich zijn wij geen arme gemeente. Nu stond er een evenementje tussen hekken. Was daar helemaal geen ruimte voor om ze te helpen?
Ja, voorzitter, ik denk dat als we iets hebben gedaan, als er één sector is geweest die we erg geholpen hebben, is de culturele sector. Ik denk dat alle instellingen, de Vorstin, het filmtheater, maar ook een evenement als Wonderview, die hebben allemaal specifieke coronasteun van ons gehad, ook van de provincie, maar ook van ons, om al die organisaties door deze hele moeilijke tijd heen te helpen. De 1,5 miljoen waar u op doelt is waarschijnlijk de 1,5 miljoen euro die we beschikbaar hadden voor de corona-herstelagenda. En in die corona-herstelagenda is in totaal 6 ton opgenomen voor culturele activiteiten en om de culturele sector er weer bovenop te helpen. En ik zou willen zeggen, u wordt op uw wenken bediend, want de culturele sector heeft de handen ineengeslagen en die gaat het laatste weekend van augustus, ik zou bijna willen zeggen, het wordt de Hilversumse Uitmarkt, het festival Open 035 organiseren, waarbij de hele culturele sector één groot festival organiseert om Hilversum weer op de kaart te zetten. Dus het filmtheater doet mee, Wonderfield doet mee, Art Hilversum doet mee, Stichting Hilversum One, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar er komt een it's going out, maar eigenlijk liever going in with a bang. De cultuur in Hilversum wordt weer op de kaart gezet en dat wordt dus mede gefinancierd door de gemeente Hilversum.
Nog een aanvullende vraag. Dan zag ik een nieuwe vraag bij de heer Gubbels, Democraten Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de Oude Haven en het groot onderhoud daar. Het is ruim 20 jaar geleden dat voor het laatst heeft plaatsgevonden. En toen deed het waterschap dat nog. Maar het waterschap zegt, wij zijn er niet meer verantwoordelijk. Nou heb ik vorig jaar ook die vraag gesteld. En u zei, wij zijn in gesprek met het waterschap. En dit jaar antwoordde u nog eigenlijk hetzelfde. Dus de vraag is, wanneer is het gesprek afgerond? En anticipeert u inmiddels op de kosten voor groot onderhoud?
Voorzitter, ik ben eigenlijk heel blij dat de heer Gubbels deze vraag stelt, want het is best wel een ingewikkelde discussie geweest die wij met het waterschap hebben gevoerd, niet alleen over de Oude Haven, maar veel meer oppervlakte wateren in Hilversum, door heel Hilversum. En uiteindelijk hebben we vorig jaar gezegd, onderling komen we er niet uit, maar we kunnen wel de afspraak maken, we laten een onafhankelijk bureau een onderzoek doen naar al die wateren en laten we maar gewoon aan de hand van de wetgeving kijken welk water valt onder wiens verantwoordelijkheid. Dat onderzoek is gedaan. Nou, dat heeft even wat bestuurlijke tijd nodig gehad om te landen. Maar ik kan nu bij deze aangeven dat het onderzoek is er. We hebben daar met het waterschap uitvoerig over gesproken. En de resultaten krijgt u op korte termijn toegestuurd.
Mooi. Heeft er iemand dan nog aanvullende of nieuwe vragen aan de heer wethouder Schepers? Dan gaan we door naar vragen aan wethouder Van Voorden.